Welkom bij de Atlantische Blik, een podcast van de Atlantische Commissie over geopolitiek en veiligheidsvraagstukken. Mijn naam is Maarten Muns, eindredacteur van Atlantisch Perspectief. Vandaag is bij mij de gast Jochem de Groot. Hij is oprichter van Humanitive, een adviesbureau gericht op geopolitieke vraagstukken rond de inzet van AI. Welkom Jochem.
Dankjewel.
Goed dat je er bent vandaag. Je hebt voor Atlantisch Perspectief een mooi artikel geschreven. Het heet Electoral Integrity is at Stake in the Super Election Year 2024. De aanleiding volgens mij schrijf je is tweeledig. Aan de ene kant hebben we de bliksemsnelle opkomst van AI, vooral specifieke generatieve AI. Moet je zo even toelichten. Aan de andere kant het feit dat we een jaar tegemoet gaan waarin 2 miljard wereldburgers in 60 landen naar de stembus gaan. Dus onder andere natuurlijk de Verenigde Staten in november en de EU in juni, maar ook landen als India, Mexico en Indonesië. En je schrijft dat het van groot belang is dat transatlantische democratieën deze revolutionaire technologie en de mogelijkheden die het biedt voor desinformatie, voor manipulatie, onder controle kunnen houden. Niet alleen vanwege eerlijke en veilige verkiezingsgang te garanderen, maar ook met oog op de invloed van China, die een heel andere kijk op de technologie heeft dan wij. Dat is een hoop te bespreken. Om te beginnen misschien, jouw stuk leest heel prettig, maar het leest ook als een soort waarschuwing. Je probeert ons ergens voor te waarschuwen. Wat is dat precies?
Ja, er zijn een aantal redenen waarom ik het stuk heb geschreven. Ten eerste is het inderdaad zo dat dit jaar 2024 een uniek jaar is wereldwijd. Er gaan ontzettend veel mensen naar de stembus. Er kunnen 4 miljard mensen daadwerkelijk gaan stemmen. En de verwachting is dat 2 miljard mensen het ook zullen doen. Dus dat is een bijzonder jaar. Het heet ook het Super Election Year. En we zien dat er heel veel gaat gebeuren ten aanzien van de rol van technologie in die verkiezingsstrijd.
Ja.
De meeste technologie wordt gemaakt in de Verenigde Staten. Maar in Europa gebruiken we het ook op grote schaal. En wat je zei, in de VS en in Europa zijn ook verkiezingen. Dus ook in thuis, zeg maar, in de Verenigde Staten en de Europese Unie, landen in de Europese Unie en waarvan er vele lid zijn van de NAVO, gaan er verkiezingen plaatsvinden waarbij de kans reëel is dat mensen deepfakes, manipulatie, desinformatie zullen zien, gemaakt met generatieve AI. Ja. En nu is het zo dat als je kijkt naar de VS en de Europese Unie, hebben ze echt een heel andere blik op de ontwikkeling van de technologie, maar ook de regulering daarvan. Het probleem is, dat is ook de waarschuwing, als we in het frame blijven hangen van tegenovergestelde belangen en een cultuur die echt de VS en Europese landen tegenover elkaar blijven zetten, dan lopen we het risico dat de kans veel groter is dat de democratie aan beide zijden van de oceaan eigenlijk wordt ondermijnd.
Ja.
En behalve het gedeelde veiligheidsbelang van de NAVO-lidstaten, wat natuurlijk de kern is van het bondgenootschap, zijn het ook allemaal democratieën. En daarom hebben de landen ook een gedeeld belang om hun eigen democratische processen veilig te houden.
Ja, ja, precies. Oké. Duidelijk. Alsnog een hoop om over verder te praten, denk ik. Maar misschien is het goed om ter inleiding zou je kunnen vertellen wat we hebben precies over. Wat is generatieve AI?
Ja, het is wel belangrijk inderdaad om even een definitie erbij te pakken. In de kern is generatieve AI die in staat is om tekst, afbeelding of andere soorten media te genereren. En met behulp van zogenoemde generatieve modellen. Ze leren patronen en de structuur van data en trainen daar extreme grote modellen op. En op basis daarvan genereren ze allemaal nieuwe gegevens met vergelijkbare kenmerken. AI bestaat al qua onderzoek al sinds de jaren 50, dus al best wel oud in die zin.
Ja.
Het zit ook al 25 jaar in spullen die we gebruiken. Denk aan een stofzuiger, die werd in 2002 al voor het eerst met de AI, een zelfreinigende stofzuiger werd gepubliceerd.
Heel simpel toen nog, hè?
Heel simpel, maar er werd al een basisvorm van kunstmatige intelligentie in toegepast.
Yes.
In 1997, dus al meer dan 25 jaar geleden, toen won de eerste AI van Kasparov, toenmalig regerend wereldkampioen op het gebied van schaken.
Mm-hmm.
Dus de AI is in die zin al best wel lang toegepast, maar pas sinds eind 2022 zijn de eerste generatieve modellen de wereld in gebracht. En dat betekent dat er nu honderden miljoen mensen wereldwijd daarmee ook daadwerkelijk zelf iets kunnen doen. En dat is het grote verschil. Ja. Ze kunnen dus niet alleen AI passief gebruiken in de producten die ze kopen, maar ook actief gebruiken voor het genereren van allerlei nieuwe content.
Ja, en het is ontzettend makkelijk, hè? Het is gewoon online, je tikt een tekstje in van ik wil een plaatje of een filmpje over dit onderwerp en feitelijk, je hoeft er niet veel voor te leren.
Dat klopt. Je hebt vrijwel alleen maar Amerikaanse aanbieders hiervan. De beroemdste in Nederland is ChatGPT.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook Gemini van Google, Bing van Microsoft. Je hebt ook Claude van Anthropic. Dus er zijn allerlei verschillende modellen die je kan gebruiken. Er zijn gratis varianten van en betaalde varianten. Ja. Maar de betaalde varianten kosten even tussen haakjes ook maar €20 of $20 per maand.
Ja.
Dus die kunnen ook worden gebruikt door individuele burgers tot en met grote organisaties of militaire organisaties.
Ja, oké. En hoe gaat dat in zijn werk als je generatieve AI wil inzetten om verkiezingen te manipuleren, om kiezers te manipuleren, om mensen op andere gedachten te brengen? Heb je daar voorbeelden? Kan je daar een paar voorbeelden van noemen?
Zeker. Er zijn inderdaad al best wel wat zorgwekkende voorbeelden geweest afgelopen jaar, half jaar. In oktober waren de verkiezingen in Slowakije. In Slowakije waren eigenlijk twee kandidaten die recht tegenover elkaar stonden. Een pro-Europese kandidaat, Michal Temka, en een pro-Russische kandidaat. En vlak voor de verkiezingsdatum werd er een bestandje gedeeld dat de nepstem van deze pro-Westerse kandidaat nabootste. Waar geen eens sprak over dat hij de verkiezingen wilde manipuleren. En ook dat hij gratis bier zou gaan verkopen.
Dat doet het altijd goed.
Het is heel moeilijk om daadwerkelijk te meten in hoeverre deze deepfake echt impact heeft gehad op het resultaat van die verkiezingen. Maar uiteindelijk heeft hij wel verloren van de pro-Russische kandidaat. En het was een zeer goed gelijkende stem.
Ja.
Dus in die zin heeft dat in Europa echt wel impact kunnen hebben.
Interessant. En je beschrijft in je artikel ook een voorbeeld van een soortgelijk voorval in de Verenigde Staten.
Klopt, ja. In januari waren er primaries in New Hampshire. En toen kregen democratische stemmers in die staat kregen een geautomatiseerd telefoontje, robocalls heette dat, van president Joe Biden, die hen opriep vooral niet te gaan stemmen. Terwijl er wel een belang zou zijn geweest voor die democraten om in die primaries wel te gaan stemmen.
Ja.
En dat bleek dus ook een deepfake.
We hebben daar een clipje van, als het goed is, kunnen we daar even naar luisteren.
What a bunch of malarkey. You know the value of voting democratic when our votes count. It's important that you save your vote for the November election. We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. If you would like to be removed from future calls, please press 2 now.
Een laatste voorbeeld is misschien ook een goede in China. Afgelopen januari zijn er in Taiwan presidentsverkiezingen geweest. China heeft op heel veel verschillende manieren proberen de Taiwanese kiezer daarbij te beïnvloeden. En dat doen ze op hele geraffineerde manieren met generatieve AI. Een voorbeeld is dat er bijvoorbeeld via YouTube of TikTok accounts die neutraal lijken, op basis van de ontvanger van de informatie door generatieve AI, informatie in de video's wordt gemixt die eigenlijk pro-Chinees is.
Mm-hmm.
En daarmee proberen ze op hele subtiele manieren deze ontvanger, deze kiezers, meer pro-China te maken.
Ja.
Op Facebook lieten bots commentaren achter op de pagina's van de mensen die kandidaat waren voor de Taiwanese presidentsverkiezingen. En dat werd ook op basis van generatieve AI heel specifiek gemaakt op basis van de content van het bericht, waarin dus pro-Chinese berichten werden gemixt.
Ja, ja.
En een laatste voorbeeld is ook dat in China dat er door de autoriteiten van Taiwan juist werd geprobeerd om alles recht te zetten. Dus informatie werd de atmosfeer ingestuurd waarbij werd gedebunked. Dat is een woord voor het ontkrachten van allerlei geruchten.
Mm.
Maar generatieve AI van de Chinese kant pikte dat juist weer op om nieuwe geruchten de wereld in te spreiden.
Ja,
dat is echt een kat-en-muisspel.
Ja, ja, precies. Het wordt er gewoon in rap tempo wordt het allemaal veel geraffineerder, slimmer, beter toepasbaar eigenlijk. Hè?
Ja.
Je schrijft natuurlijk dat het van belang is om aan regulering te werken, zeker in westerse democratieën. Is er wetgeving al in zicht? Hoe verschilt dat in bijvoorbeeld Amerika en Europa?
Ja, dat is een groot verschil. In Europa zijn er eigenlijk twee stukken wetgeving relevant. De eerste zogenaamde Digital Services Act, die is inmiddels actief. Na een paar jaar onderhandelen geldt die momenteel in heel Europa. En die verplicht social media bedrijven om hun platforms te wapenen tegen de risico's van beïnvloeding van stembusgangen. En heel recent kwam de Europese Commissie bij monden van Thierry Breton, de Europese commissaris die daar verantwoordelijk voor is, met aanvullende richtlijnen richting de Europese verkiezingen, die van 3 tot 6 juni plaatsvinden.
Ja.
Ook in Nederland.
Ja.
En die verplicht bedrijven voldoende moderatoren beschikbaar te maken voor bijvoorbeeld om de berichtenstroom desinformatie op te pikken. En ze moeten ook een protocol opstellen over hoe te handelen als dat soort informatie opduikt. En ze moeten goed samenwerken met de nationale kiesraden,
ja,
die in Nederland natuurlijk ook hebben. Dus daar zijn aanvullende protocollen gemaakt die echt die bedrijven verplichten om actief te handelen.
Ja.
Maar
Dat zijn Europese regels voor Amerikaanse bedrijven.
Ja, het zijn Europese regels voor inderdaad bedrijven die actief zijn in Europa. En de facto zijn de allergrootste platforms eigenlijk allemaal Amerikaans.
Ja.
Behalve TikTok, dat Chinees is.
Oké, en dat gaat behoorlijk ver, hè? Want zeker als je het vergelijkt met de Verenigde Staten, waar eigenlijk vrijwel geen nationale wetgeving is.
Die is er niet inderdaad. En dat is een groot probleem. Op federaal niveau zijn er wel een aantal initiatieven genomen in het congres.
Ja.
Om bipartisan, dus steun van beide kanten te krijgen voor wetgeving. Om het gebruik van deepfakes tegen te gaan. Dat lukt niet. Daar is het congres veel te gepolariseerd voor.
Ja.
Maar wat je wel ziet is dat er echt de afgelopen periode een enorme stortvloed is geweest aan staatelijke wetgeving. Dus er zijn nu al 2024 zijn een aantal wetten in 10 verschillende staten aangenomen. De voorlopers daarbij zijn staten zoals California en New York, Texas, grote staten.
De democratische staten vooral.
Ja, in die zin, maar ook in Virginia en Texas, South Dakota en Minnesota, dat zijn niet per se alleen maar democratische staten, zijn die er ook, maar ze variëren wel heel erg ten aanzien van de inhoud en van de toepassing. Dus het is inderdaad het tegengaan van deepfakes bij verkiezingen, maar ook tegen discriminatie, copyright misbruik. Hè. En een staat als Tennessee heeft daar een wet voor aangenomen, waar natuurlijk heel veel muziekindustrie is, zodat heel relevant is voor mensen in Tennessee. Maar ook deepfake porn, dat is ook een heel groot probleem. Zeker na de verspreiding van allerlei deepfake porn van Taylor Swift in januari, zijn er echt meerdere staten geweest die op basis van dat incident daartegen wetgeving hebben aangenomen.
Ja, oké. Dus er gebeurt wel degelijk iets, alleen nationaal of zeg maar federaal niveau is het, blijft het lastig.
Ja, het ziet er ook niet naar uit dat voor de verkiezingen, presidentsverkiezingen in november, dat daar wetgeving zal komen, federaal.
Nee, en is dat wetgeving op statelijk niveau, is dat voldoende om zeg maar de vormen van de, want dat die robocall van Biden was in New Hampshire alleen, hè? Dus dat zou je, is dat statelijk optreden dan voldoende? Of heb je daar federale wetgeving voor nodig?
Eigenlijk zou federale wetgeving verreweg het beste zijn, maar het is wel zo dat het Amerikaanse kiessysteem heel decentraal is georganiseerd. Waarbij met name de secretaries of state van de Amerikaanse staat heel veel invloed hebben op het proces.
Ja.
Dus in die zin is het wel bemoedigend dat er op statelijk niveau activiteiten worden uitgerold. Maar het blijft een beetje een lappendeken van verschillende wetten die misschien ook tegen elkaar of met elkaar in strijd kunnen zijn.
Ja, dus het is dus in die zin nog verre van ideaal. Dus dat is in ieder geval wetgeving op statelijk niveau of op Europees niveau, hè? Maar Europees federaal niveau zou ik maar zeggen. En techplatformen zelf, kunnen die zelf iets doen? Moeten ze iets doen volgens jou?
Zeker. Kijk, er zijn heel veel initiatieven van de techplatforms zelf die gewoon hebben gezegd, we gaan een partnerschap aan met een bepaalde NGO of een neutrale partij, dat doet Google bijvoorbeeld, maar ook TikTok en Microsoft.
Mm-hmm.
En die gaan dan een samenwerking aan met non-profits die verwijzen qua informatie naar de entiteiten die daarover gaan, op statelijk niveau, maar ook lokaal niveau in counties. Van wat zijn betrouwbare resultaten, wie zijn de kandidaten, dat soort zaken.
Ja.
Dus daar gebeurt al heel veel. En alle partijen hebben zelfs ook een maand geleden een gezamenlijk initiatief aangekondigd bij de Muni Security Conference.
Mm-hmm.
En gezegd van, wij gaan als 20 wereldwijde partijen, inclusief ook bijvoorbeeld X, dat de afgelopen periode best wel uit de bocht is gevlogen,
ja,
naar de overname door Musk, om deepfake informatie tijdens verkiezingen tegen te gaan. Nou, je zou kunnen zeggen dat is heel bemoedigend. Sterker nog, het is heel noodzakelijk dat die partijen worden gebruikt. Want zodra deepfake informatie wordt verspreid, kan die extreem snel viraal gaan.
Ja.
Dus je gaat dus niet effect sorteren als je alleen als overheid daar controle op uitoefent.
Ja.
Maar het is wel zo dat we eigenlijk in een soort schemergebied zitten. Dus aan de ene kant wetgeving die net wordt gemaakt, is gemaakt en actief is. Een ander voorbeeld is dat de Europese Unie nu een politieke deal heeft ten aanzien van de AI Act. Hè, dus de wetgeving die gaat over kunstmatige intelligentie. En daar moet nog officieel nu over worden gestemd, in de zin dat het nog niet 100% actief is, maar het is een Europees stuk wetgeving, dus het gaat heel langzaam.
Ja, ja.
En het element dat gaat over beïnvloeding, oneigenlijke beïnvloeding door AI in verkiezingsprocessen, zal pas over 12 maanden na de lancering van de officiële wet gaan gelden.
Oh, ja.
Dus die is bijvoorbeeld deze verkiezing in juni niet geldig.
Nee,
dus dit is in dat schemergebied tussen wetgeving die er bijna is of al is,
maar
tegelijkertijd dat die verkiezingen er heel snel aankomen.
Ja,
en daarin heb je eigenlijk als overheid ook wel het belang om heel erg actief te zijn, om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld je kiezers weerbaar maakt.
Ja,
dat is
een
van de dingen die ik in het artikel schrijf. Het is echt de verantwoordelijkheid van de overheden om daar de controle in te pakken. Want het zijn niet de bedrijven die eigenlijk verantwoordelijk zijn natuurlijk voor de electorale processen.
Nee, nee, maar aan de andere kant, je hebt die bedrijven natuurlijk ook wel, die techplatform ook wel nodig.
Absoluut.
Als er zolang er nog geen wetgeving is om ze zover te krijgen dat ze zelf natuurlijk aan moderatie gaan doen of aan monitoring van hun platformen.
Absoluut, ja.
Oké. Nou, tot zover dan de overheid, de wetgeving, de techplatformen. Maar Jan, je beschrijft in je artikel ook nog een andere ontwikkeling, die ook die heel interessant is, vind ik, en belangrijk. En waardoor ook nog meer op het spel staat. Het is namelijk een soort, je beschrijft een soort ideologisch-achtige strijd tussen verschillende modellen eigenlijk, hè, waarop je verschillende manieren waarop je naar technologie kan kijken. Drie Digital Empires, volgens mij is dat een titel geleend van
Dat klopt.
Van het boek.
Ja.
Namelijk de VS aan de ene kant, de Europese Unie en China. Het vrije marktmodel, de meer gereguleerde versie daarvan en een soort autocratisch model. Kan je daar iets over toelichten?
Ja, dat klopt. Dit is een model dat is geïntroduceerd door Anouk Bradford. Zij is een Finse wetenschapster die in New York in Amerika verbonden is aan Columbia University. En ook in Europa best wel invloed heeft gehad met haar eerste boek. Dit stuk gaat over het tweede boek, kom ik zo op, maar het eerste boek heet The Brussels Effect.
Okay.
En in dat boek staat eigenlijk centraal dat Europese wetgeving ervoor zorgt dat bedrijven buiten de Europese Unie daar ook aan willen voldoen, omdat het gewoon heel makkelijk is voor hen om dan wereldwijd uit te gaan van dezelfde principes en kaders.
Ja.
En de Brussels effect heeft dus een zogenoemd extraterritoriaal effect. En er zijn ook bedrijven, waaronder Microsoft, die bijvoorbeeld hebben gezegd, nou, GDPR, de Europese privacywetgeving, die geldt strikt genoeg voor ons niet in de Verenigde Staten of in andere regio's van de wereld. Maar omdat Europa zo'n grote markt is, gaan we dat wel wereldwijd doorvoeren in onze contracten.
Ja.
Dan hebben we een zogenoemd level playing field.
Ja, dus een soort vliegwiel effect
eigenlijk. Ja, precies. En dat is een heel beroemd boek geworden, omdat het heel veel impact heeft gehad hoe mensen kijken naar Europese wetgeving. En de verhouding tussen bedrijven van buiten de Europese Unie, die daar ook aan moeten voldoen of willen voldoen. Haar tweede boek, daar gaat het nu over ook in het artikel, heet Digital Empires. En zij schetst eigenlijk een wereldbeeld inderdaad van de drie machtsblokken. Als het gaat om technologie en hoe de digitale wereldorde is ingericht. De Verenigde Staten inderdaad met een laissez-faire vrije marktmodel. De Europese Unie met regulering gebaseerd op waarden.
Mm-hmm.
En China als autocratisch statelijke controleur.
Ja.
Die technologie echt vanuit staatswegen controleert. En probeert ook de bedrijven die het ontwikkelen in de grip te houden. Het is een heel interessant model. Omdat het eigenlijk ook laat zien in hoeverre landen die dus niet in die drie machtsblokken liggen. Maar wel onder de invloed daarvan staan.
Ja, de Global South, zeg maar even.
Zeker, heel erg worden beïnvloed door al die machtsblokken en dat er eigenlijk een strijd gaande is, een ideologische strijd, over welk technologisch model in die landen zal gaan landen. En dat is iets waar we met name vanuit China zien dat er echt al jarenlang een hele structurele campagne gaande is om landen in dat model te betrekken, wat eigenlijk een autocratisch model is, waarbij de overheden heel erg ver kunnen gaan met technologie om mensen te controleren, surveillance toe te passen en dat soort zaken.
En hoe doet China dat? Is dat vooral culturele diplomatie of gaat het ook op een andere manier?
China heeft al best wel lang een zogenoemde nieuwe zijderoute. Dat is een gigantisch wereldwijd programma waarbij ze proberen verbindingen te maken tussen China, Afrika en Europa. Waarbij extreem veel wordt geïnvesteerd in allerlei landen, inderdaad in het globale zuiden. Dat zijn fysieke investeringen zoals havens, treinen, wegen, bruggen. Waarbij eigenlijk het model meestal is dat China dan een enorme lening geeft aan het land zelf. Waar heel snel dingen worden gebouwd. Hè? Dan ligt opeens binnen een paar jaar een trein of is het wegennet beter. Ja. Maar waar lokale overheid een gigantische schuld heeft, in die zin ook afhankelijk is van China.
Ja.
Nou, toegepast in de technologie sector zie je dat daar de zogenoemde digitale zijderoute onderdeel van is. En daarin wordt geïnvesteerd op drie manieren door China. Het eerste is fysiek, hè? Dus via infrastructuur, datacenters. surveillance camera's, allerlei zaken die het mogelijk maken om het Chinese model toe te passen en actief te maken in landen die daarvan afhankelijk van gaan worden. Het tweede gaat over smart city initiatieven. China heeft gigantische steden die volledig gecontroleerd zijn door vele honderd miljoenen camera's. Nou, ze proberen dat ook uit te rollen in landen die ze proberen binnen een invloedssfeer te krijgen.
Ja.
En het derde gaat over e-commerce, waarbij ook de staat een grote rol krijgt in de manier waarop spullen worden verkocht online.
Ja, want denk aan Alibaba of zo, die Chinese.
Zeker, ja, die hebben er allemaal belang bij. Maar het gaat er ook over dat je dus mensen via economische prikkels ook in je invloedssfeer kan krijgen, waarbij de overheid gewoon een grote vinger in de pap heeft.
Ja, dus het is niet alleen. Oké, dus het ook echt wel met de hardware, met de verkoop van hardware, met microchips, met dat soort dingen te maken.
Ja, en dat is nog een ander punt. Dus wat natuurlijk in Nederland heel bekend is, dat ASML een heel belangrijke speler pion is geworden in de wereldwijde strijd om chips. En in het magazine dat je hebt gemaakt is ook een uitgebreid interview met Chris Miller, die een boek geschreven heeft over de wereldwijde oorlog tussen landen eigenlijk, de geopolitieke strijd om chips.
Zeker, ja.
En dat is ook onderdeel daarvan. Dus China probeert zo goed als mogelijk de meest nieuwe chips te krijgen en ook die te gaan bouwen en landen in hun invloedssfeer te krijgen, zodat zij de controle over uitvoer en de beschikbaarheid van chips op die landen kunnen uitoefenen.
Ja, oké. Okay. Dus alles hangt dan op een hoger niveau ook weer met elkaar samen in deze ontwikkelingen. We begonnen natuurlijk met praten over de integriteit van de westerse verkiezingen die eraan komt. Misschien toch ook weer even terug daar naartoe. Om de connectie weer even te maken. Want wat is het gevaar als het Westen, zeg maar vooral de transatlantische democratieën dan, die zitten natuurlijk toch in dat Europese of dat Amerikaanse model. Ja, als die er dit jaar niet in slaagt om die nieuwe technologie goed onder controle te houden, hè, de manipulatie als dat een rol gaat spelen.
Ja.
Gaat China daarvan profiteren? Wat is het gevaar wat je dan ziet?
Ja, er zijn diverse gevaren die daarmee samenhangen. Ten eerste is dat als Europese landen met name geen controle krijgen over deze bedrijven, en terwijl ze wel al wetgeving hebben gemaakt, die dus net live is of gaat zijn, dan betekent dat niet genoeg is om die bedrijven te controleren. En daadwerkelijk dat de toepassing van wetgeving in de praktijk, en dat moeten we gaan zien, hè, ook werkt. Dus er staan hoge straffen op het niet voldoen aan wetgevingen en protocollen die erbij hangen.
Ja.
Maar het kan wereldwijd tot 6% van de jaaromzet van zo'n bedrijf als boete betekenen. En dat moeten we gaan zien in de praktijk. Hè. Gaan deze grote platformen, dus richting de Europese verkiezingen, echt processen opzetten die werken, waarbij er duidelijke impact is van de wetgeving?
Ja.
Dus dat is de eerste vraag. Daarnaast zijn deze Europese en Amerikaanse democratische landen ook bezig geweest de afgelopen periode, zeker onder de Biden administration, om een soort verjonging, een verfrissing van de democratische ideaal wereldwijd aan de man te brengen.
Ja.
En er is ook een conferentie geweest in Washington afgelopen jaar, waarbij Biden inderdaad democratie bij elkaar zocht, de Summit for Democracy, waar Nederland ook best wel een proactieve rol in speelde overigens, om uit te schalen dat democratie nog steeds alive and kicking is. En dat is natuurlijk ook aan de Amerikaanse kant na de bestorming van het Capitool iets wat ten aanzien van je eigen huis op orde hebben natuurlijk discutabel is.
Ja.
Dus dat staat al erg onder druk. En er zijn ook Europese landen, Hongarije, Polen in het verleden, na de recente verkiezingen gelukkig niet meer, maar wel landen waar er ook serieuze vragen zijn over democratische weerbaarheid.
Ja.
Dus de geloofwaardigheid van deze landen in het NAVO-bondsgenootschap bij het uitdragen van die democratische boodschap buiten NAVO of EU-lidstaten, ja, dat kan als zeer hypocriet worden gezien als je het zelf niet op orde hebt.
Ja, nee, dat kan me zeker voorstellen. Ja.
En nog als laatste misschien een derde voorbeeld, en dat is iets wat eigenlijk het fundament is van heel veel zorgen over de extreem snelle ontwikkeling van deze technologie, is de betrouwbaarheid van de waarheid. Hè? Wat is waar en niet? Waar komt je informatiebronnen vandaan?
Ja.
En hoe weet je nou of de referenties die je hebt daadwerkelijk de waarheid spreken of niet. We hebben natuurlijk al onder de eerste Trump administration, ik hoop niet dat er een tweede komt, persoonlijke mening, maar we hebben wel gezien dat bijvoorbeeld het uiten van de term alternative facts aan de grond kwam.
Ja.
En dat is met deepfakes en AI iets wat nog op steroïden kan ontwikkelen. Wat is nou je wereldbeeld en wat is het uitgangspunt en hoe kun je ervoor zorgen dat informatie die je bereikt, op een bepaalde manier toch door een derde partij als waar of niet waar wordt bestempeld.
Ja, dat zijn wel echt wel democratische basisvoorwaarden, zou ik zeggen. En dan, ja, mocht dat toch een rol gaan spelen dat door die technologie, dan is er ook een risico dat het Chinese model misschien uiteindelijk aantrekkelijker wordt. Of als we niet in staat blijken om met wetgeving deze beweging tegen te gaan.
Nou, en ook vooral ook om aan te tonen dat de manier waarop China landen beïnvloedt en in zijn machtssfeer probeert te krijgen, echt op de lange termijn gericht is.
Ja.
Dat is gewoon een project van tientallen jaren.
Precies.
En de Europese en Amerikaanse verkiezingscycli, ja, die zijn maximaal 4, soms 6 jaar, maar meestal zelfs 2 in de Verenigde Staten. Hè. Er zijn er elke 2 jaar nieuwe verkiezingen voor het congres.
Ja.
Dus dat zorgt ervoor dat er een permanente campagne is die gewoon op de lange termijn niet structurele goede visie ontwikkeld. De Europese Commissie probeert daar de afgelopen periode met strategische open autonomie en de Nederlandse overheid met een variant ook het een en ander aan te doen. Maar het blijft een Achilleshiel dat die verkiezingscycli relatief kort zijn en dat lange termijn investeringen, ook in wat je uitstraalt naar het globale zuiden, niet zo sterk worden uitgevoerd als misschien sommigen zouden willen.
Ja, nee, het is ook belangrijk denk ik om daar goed van bewust te zijn, zeker in dit super election year met al die verkiezingen die erop staan. Jij gaat het vast volgen.
Zeker.
Misschien ook wel voor ons, dat je nog een keer iets over kan schrijven.
Ja.
In ieder geval heel veel dank voor nu, voor de podcast. En het artikel van Jochem de Groot, Electoral Integrity at Stake in the Super Election Year 2024, staat in het laatste nummer van Atlantisch Perspectief, Technologie en Geopolitiek, te vinden in print en ook op de website van de Atlantische Commissie. Veel dank voor het luisteren en dankjewel ook Jochem.
Graag gedaan.
En graag tot de volgende keer.